vanavond beginnen met Psalm 99, het eerste en het laatste vers. Psalm 99, vers 1 en vers 8. Zullen wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, aan het begin van deze samenkomst buigen wij ons voor uw heilig aangezicht. En wij mogen van u begeren en bidden dat gij ons uw zegen wilt geven. Vanavond mogen wij opnieuw samenkomen rondom uw woord. Om met elkaar te overdenken wat gij ons in uw woord hebt geopenbaard, de leer des heils, de dingen der zaligheid, de verborgenheden van uw koninkrijk. Heren, al die dingen zijn ons in uw woord geopenbaard, maar we hebben nodig dat gij ons verstand verlicht opdat wij deze dingen zullen zien en kennen. Ja, we hebben nodig dat gij ons hart ontsluit opdat wij in ons hart ook mogen kennen en beleven, ja doorleven, de werkelijkheid van datgene wat u ons bekend gemaakt hebt. Wilt u ons geven, Heere, dat werk, dat onmisbare werk van uw Heilige Geest, en wil ons in genade aanschouwen. Vergeef al het zondige en al het verkeerde, alles wat in ons leven niet is naar uw heilige wil. En er is zoveel, Heere, waarover we belijdenis, schuldbelijdenis moeten afleggen. Heere, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit de Efezebrief en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Onze studie in het boek Jona is de laatste keer dat we bij elkaar waren beëindigd. We hebben met elkaar het laatste hoofdstuk en het laatste gedeelte van dat hoofdstuk besproken. En zodoende zijn we nu toe aan een ander onderwerp, een ander gedeelte uit Gods woord of een gedeelte uit onze belijdenis, die uiteraard ook op Gods woord gegrond is en uit Gods woord geput is. Wat ik met u wil doen is eigenlijk een soort combinatie van het een en van het ander maken. En dan gaan we dus niet weer een bepaald Bijbelboek bespreken. En ik ga met u ook niet een bepaald belijdenisgeschrift, artikel voor artikel of paragraaf voor paragraaf behandelen. Maar wat ik me voorgesteld heb om te doen nu en in de komende tijd, is aan de hand van schrift en belijdenis over een aantal belangrijke geloofsartikelen met u na te denken. En ik heb daarvoor uitgekozen de 5 punten die we ook terugvinden in de Dordtse leerregels, in de 5 artikelen tegen de remonstranten. Die 5 punten die men ook wel het hart van het gereformeerde protestantisme noemt, en dat is juist geformuleerd, want daar komt juist het gereformeerde het best tot uitdrukking. De Dordtse leerregels is wat het Europese vasteland betreft het eindproduct, het eindstadium zou ik bijna zeggen van de ontwikkeling van de gereformeerde theologie, is dan ook nog rijper zelfs geestelijk gesproken dan de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in die Dordtse leerregels gaat het, zoals u weet, om 5 punten met name. Daar wordt natuurlijk niet alles van de geloofsleer in behandeld. Daar lezen we niet iets van de schepping en we lezen niet iets van de voorzienigheid en we lezen niet iets van de trappen van Christus' vernedering en de trappen van zijn verhoging. Althans, die worden niet uitvoerig en afzonderlijk behandeld. De 5 punten waarom het gaat in de Dordtse leerregels, dat zijn de punten waar het conflict ingerezen was met de remonstranten in het begin van de 17e eeuw. Het eerste is de onvoorwaardelijke verkiezing. Het tweede is de verzoening, de dood van Christus en wie die dood van Christus ten goede komt. Voor wie is Christus gestorven? Anders geformuleerd, de particuliere genade. In de derde plaats gaat het daar over de totale verdorvenheid van de mens. In de vierde plaats over de onwederstandelijke genade, of de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping. En in de laatste plaats over de volharding der heiligen. Wel nu, dit waren de punten waarop geschil gerezen was met de remonstranten, en de remonstrantse opvattingen op deze kardinale punten is op de synode van Dordrecht duidelijk veroordeeld en afgewezen. En we vinden die veroordeling ook in dit belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Wat ik dus niet ga doen is paragraaf voor paragraaf die Dordtse leerregels met u bespreken. Maar ik wil, uitgaande van wat de Heere daarover zegt, is een woord. En dan met behulp of aan de hand van een aantal passages uit de kanones, uit de leerregels van Dordt, met u nadenken over het leerstuk van de verkiezing. Dan over de leer van de verzoening door voldoening. Dan over de leer van de totale verdorvenheid van de mens. En in de vierde plaats over wat de schrift ons leert en wat de leerregels van Dordt ons vertellen over de onwederstandelijkheid van de genade. En tenslotte over de volharding der heiligen. Ik weet niet hoe lang we daarover zullen doen. In ieder geval langer dan 5 keer. Ik ga niet per avond zo'n belangrijk punt behandelen. Ik heb op het ogenblik niet verder gerekend dan alleen de verkiezing waar we mee beginnen. Ik denk dat ik daar al 4 keer over doe. Vanavond over wat de verkiezing eigenlijk is, hoe de schrift daarover spreekt en hoe we dat in de leerregels terugvinden. En dan hoop ik een volgende keer een aantal praktische vragen met u te bespreken. Vragen zo in de zin van, is dat wel rechtvaardig dat God verkiest, de een, terwijl hij de ander laat liggen? En dan zullen we ons uitgangspunt nemen in het 9e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En de 3e keer beleven we wel zijn vragen die betrekking hebben over op dit punt, als er dan inderdaad een verkiezing is, wat heeft het dan nog voor nut om te bidden? En wat heeft het dan nog voor nut, waarom zouden we dan nog preken? En in de laatste plaats, en dat met name ons uitgangspunt nemend in de Dordtse leerregels, in het 12e, de 12e paragraaf van hoofdstuk 1... met name over de vraag, hoe kan ik nou weten dat ik een verkorene ben? Dus de vruchten van de verkiezing. Vanavond zullen we dus bij een inleidende studie houden in het leerstuk van de verkiezing. En dan gaat het over de vraag, wat is dat? Wat is de uitverkiezing? Wat zegt de Heere daarvan? Wat beleidt de kerk daarvan? Laat ik lezen met u het 7e stukje in het 1e hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1... paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het ganse menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil tot de zaligheid, louter uit genade, uitverkoren heeft in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Dat is de omschrijving, tamelijk breedvoerig, die de synode van Dordt ervan gegeven heeft. De verkiezing is dus een voornemen van God, een onveranderlijk voornemen, een voornemen van eeuwigheid, genomen al voor de grondlegging der wereld. En wat heeft God zich dan voorgenomen? Wat heeft hij besloten? Hij heeft besloten een zekere menigte van mensen, een bepaald deel van de mensheid te verkiezen, tot de zaligheid te bestemmen. En dan staat erbij dat dat niet mensen zijn die beter zijn dan anderen of waardiger dan anderen. Mensen die enige verdiensten hebben bij God. Nee, zij zijn net als alle anderen in dezelfde ellende. Ze liggen onder hetzelfde oordeel. Ze zijn allemaal van de eerste rechtheid, van de oorspronkelijke, van de staat der rechtheid vervallen. Ze zijn allen zondaren geworden. Maar God heeft een deel van die gevallen mensheid op grond van zijn vrij machtig welbehagen tot de zaligheid bestemd en uitverkoren in Christus. Dat zeggen de leerregels ervan. Is dat bijbels? Is dit de leer der schrift ook om van een uitverkiezing te spreken? Of is dat misschien een leerstuk dat uitgevonden is door een theoloog, door Augustinus, die er ontegenzeggelijk over geschreven heeft, door Calvijn, die er zeer zeker over geschreven heeft? Is het een leerstuk dat uit de overleggingen en de gedachten van theologen is voortgekomen? Is het juist wat een evangelist een keer zei, dat theologen een bezoek aan de hel gebracht hebben en dat zij van de duivel de leer van de uitverkiezing geleerd hebben? En als ik dat zo citeer, dan geef ik daarmee tegelijk al aan dat er ook in bepaalde christelijke kringen een scherp verzet tegen de leer van de uitverkiezing is. En dat er velen zijn die zich eraan stoten en die zich er dan ook van afmaken en die het ver van zich werpen. Is dat waar? Is het menselijk vernuft dat op de uitverkiezing is terechtgekomen en dat het zo heeft geformuleerd? Nee, het is het woord van God. Dat wil ik u eerst bewijzen. Niet heel erg breedvoerig, maar ik wil toch een aantal schriftplaatsen naar voren brengen om te bewijzen dat ook de Heere in zijn woord van de verkiezing spreekt. Als u met mij even wilt opslaan het 13e hoofdstuk van het Markusevangelie. We zullen in deze lezingen, als ik ze zo mag noemen, nogal eens wat de Bijbel openslaan. En dat ligt voor de hand. Dat moet eigenlijk altijd. Als ik een bepaald Bijbelboek vers voor vers behandel, dan blijven we meestal bij dat bepaalde gedeelte staan. Maar als je een bepaald onderwerp hebt, een soort thema, dan moeten wij natuurlijk de schrift nogal eens een keer doorbladeren om hier en daar te vinden wat de Heere ervan zegt. Wel nu, in Markus 13 vinden we een aantal keren de uitdrukking de uitverkorenen. Dat is de een van de laatste redenen van de Heere Jezus. Een reden ook over de laatste dingen. In hoofdstuk 13 vers 20. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. Daar gaat de Heere Jezus er dus vanuit dat er een categorie mensen is die God heeft uitverkoren en die hij de uitverkorenen noemt. In vers 22 net zo. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Vers 27. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het uiterste des hemels tot van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Tot driemaal toe in één reden heeft de Heere Jezus dus over die uitverkorenen gesproken. Het staat voor hem vast. Er is een volk op aarde, een deel van de mensheid, een zekere menigte mensen die genoemd moet worden met de naam de uitverkorenen Gods. Nou, dat hebben de apostelen dan van de Heere Jezus overgenomen. Ik denk aan de apostel Paulus in de Colossensebrief, het derde hoofdstuk. Ik noem maar een voorbeeld, één uit Paulus en één uit Petrus. Ze spreken dezelfde taal als de Heere Jezus in Colossense 3 vers 12 bijvoorbeeld. Daar lezen wij deze vermaning van Paulus aan de gemeente: zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid enzovoort. Paulus spreekt de gelovigen in de gemeente van Colosse dus aan als de uitverkorenen. En deze uitverkorenen zijn dezelfde als de heiligen en ze zijn dezelfde als de beminden. Iets dergelijks lezen we in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1, het tweede vers. Petrus richt zich tot de lezers van zijn brief. Hij maakt zichzelf bekend. Hij geeft ook het adres aan waaraan hij schrijft. 1 Petrus 1, ik begin bij het eerste vers. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Wie zijn dat? Dat zijn de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Dus ook Petrus, net als Paulus, en zij staan eigenlijk voor alle die door de Heere geleid zijn om het evangelie te verkondigen, zij spreken van de uitverkorenen. Belangrijkste plaats die ik zou willen noemen en waar we wat uitvoeriger bij stilstaan, is uit het hoofdstuk wat we al eerder gelezen hebben. En daar zullen we, zoals ik zei, wat meer onze aandacht op richten. Efeze 1. Efeze 1. Ik lees u de versen 4 en 5 nog een keer. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Goed, al deze bewijsplaatsen uit de schrift mogen voor ons dan voldoende zijn om ons ervan overtuigd te houden dat de leer van de verkiezing niet een uitvinding van de vaderen in Dort is geweest, de synode van Dort, dat het niet iets is wat in de geest en aan de geest van Calvijn ontsproten is of nog verder terug bij Augustinus vandaan komt. Het komt uit de openbaring die God zelf gegeven heeft. Het is Gods eigen woord. En dan zegt iemand misschien, ja, maar het mag dan wel zo zijn dat je dat in de Bijbel terugvindt, maar ik vind het toch altijd maar een moeilijk stuk. Dat is ook zo. Dat is ook zo, maar al vinden wij het een moeilijk stuk, al vinden wij het een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk leerstuk, dat ontslaat ons nog niet van de verplichting om het toch te geloven. Als het in de schrift staat, dan is het voorwerp van geloof. Dan kunnen we zeggen, ja, maar we vinden het niet eerlijk of het is niet rechtvaardig. God verkiest de een en die een is niet beter dan de ander. En waarom laat God de ander dan liggen? Dat vinden we moeilijk te aanvaarden. Dat is punt 2. Onze eerste zorg zal moeten zijn, als het in het woord van God staat, of het dan makkelijk te aanvaarden is of moeilijk te aanvaarden, dan moet het aanvaard worden. Dan moeten wij ervoor buigen, dan moeten wij het in het geloof ontvangen. De Heere heeft het immers geopenbaard en de Heere is ook volmaakt bekend met alle moeite die wij ermee kunnen hebben om het te aanvaarden en alle problemen die het bij ons oproept. En toch, ondanks dat de Heere dat wist, heeft hij het geopenbaard en dan zullen wij moeten leren ook voor dit element uit het woord van God te buigen. We hebben dus gezien uit hoe onze vaderen in Dort erover geschreven hebben. We hebben gezien hoe de apostel Paulus er in Efeze 1 vers 4 en 5 over spreekt. Wel, nu laten we nu de verschillende elementen van wat de verkiezing op Bijbelstandpunt is nader bezien. Ik neem een uitgangspunt dus in dat eerste hoofdstuk van Efeze. En dan hebt u het al gemerkt, Paulus schrijft hier in hooggestemde bewoordingen. Paulus zingt eigenlijk een loflied. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Een lofprijzing. Hij verheerlijkt de Heer. En waarom doet hij dat? Wel, omdat deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons gezegend heeft. Paulus zegt dat in het derde vers. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan noemt de apostel een aantal van die zegeningen op. Wat zijn dat dan voor zegeningen waarmee de Heer zijn kerk gezegend heeft? Nou, kijk in vers 6. Hij heeft ons begenadigd. Ik mag ook lezen, hij heeft ons aangenomen in de geliefde. In Christus ziet God in gunst op zijn volk neer. Dat is zo'n zegening waarmee de Heere zijn volk zegent. Hij ziet in gunst en ontferming op hen neer en hij neemt hen aan tot zijn volk. Vers 7. Daar spreekt de apostel over de verlossing door zijn bloed. Alweer zo'n zegening waarmee Christus zijn kerk ook in Efeze zegent. Ze zijn verlost door de kracht van het bloed van Christus, zijn hun zonden afgewassen. En zijn ze gereinigd en zijn ze geheiligd geworden. In vers 9 spreekt de apostel over de openbaring van de verborgenheid van zijn wil. God heeft aan zijn volk door zijn openbaring zijn wil bekendgemaakt. Hij heeft tot hen gesproken. Hij heeft hen zijn heilgeheimen voorgehouden. De verborgenheid van de godzaligheid is groot, maar het is geopenbaard aan zijn volk. In vers 10 heeft de apostel het over de vergadering tot één van alles, zowel in de hemel als op de aarde, in Christus. De gemeente wordt tot een eenheid, tot één gemeente samen vergaderd. En daarin geeft de Heere de zegening van de gemeenschap der heiligen. Weer zo'n geestelijke zegen die hij geeft. Vers 11, we zijn in hem tot een erfdeel geworden. Of zoals ik ook mag lezen, we hebben een erfenis verkregen in Christus. Dat ziet op de zaligheid die nog wacht en die hier in beginsel al het deel van de gelovigen is. Vers 13 en vers 14, waar hij spreekt over de Heilige Geest die aan de gelovigen gegeven is. Als een zegel en als een onderpand. God heeft zijn geest aan zijn volk geschonken. En die geest is de belofte van de volkomen zaligheid. Wel, de apostel weet bijna geen eind als hij het heeft over de geestelijke zegeningen waarmee de Heere zijn kerk ook in Efeze gezegend heeft. Dan zijn er zoveel weldaden op te noemen en dan is het eigenlijk ook wel begrijpelijk dat de apostel zo hoog gestemd vanwege de weldaden Gods de Heere gaat verheerlijken. Gezegend zij de God en Vader van Christus. Maar, als je nou al die zegeningen overdenkt en je zet ze allemaal op een rij en je laat ze allemaal eens voor je geestes oog voorbij gaan. Wat is dan van al die zegeningen de eerste? Ik ben begonnen bij vers 6, die zegening van het begenadigd zijn in de geliefde. Maar is dat waar de apostel begint? Wat is de eerste zegen waarmee God ons gezegend heeft? Dat is niet dat begenadigd zijn in de geliefde, dat is ook niet de verlossing door zijn bloed, dat is ook niet een van die andere dingen die de apostel verder noemt. Nee, de apostel begint heel uitdrukkelijk met een andere zegening. Direct aansluitend op vers 3, de uitverkiezing. Dat is de eerste zegen, het van tevoren verordineerd zijn. Maar Paulus, die gemeente in Efeze is nog maar pas ontstaan. Dat zijn allemaal mensen die kort geleden nog heidenen waren. Dat zijn allemaal onervaren christenen. Dat zijn allemaal mensen die openstaan voor allerlei wind van leer. Je moet zulke onervaren jonge christenen toch niet over de verkiezing gaan spreken. Dat brengt ze maar in de war. Dat is zo'n hoog stuk, zo'n ingewikkeld stuk, zo'n onbegrijpelijk stuk. Daar kun je beter over zwijgen. Dat maakt de mensen van streek. Maar Paulus is er volkomen gerust op dat ook in de onervaren jonge gemeente van Christus de leer van de uitverkiezing verkondigd moet worden. Want ze moeten het ook in Efeze toch weten waar alles vandaan komt. Ze moeten het toch weten waar ze hun zaligheid aan te danken hebben. Ze moeten toch weten waar het vandaan komt dat zij nu niet langer heidenen zijn, maar dat ze God in de geest mogen dienen en in waarheid. Ze moeten het toch weten dat dat allemaal bij God vandaan komt. En daarom het is niet nodig om de leer van de verkiezing te verbergen. En we hoeven er niet bevreesd voor te zijn dat de leer van de verkiezing de mensen kopschuw maakt. Als dit er niet was, dan was de gemeente in Efeze er ook niet geweest. Als dat wat er in vers 4 en 5 staat niet gezegd kon worden, als dat nooit werkelijkheid geworden was, dan was er nooit in Efeze en nergens in de wereld een gemeente ontstaan. Als er niet dat eeuwig voornemen van God was geweest, dan was er nog nooit een gered. En daarom de eerste zegen die de apostel mag en moet aanwijzen, is deze zegen. En als deze eerste er niet geweest was, dan was de tweede er ook niet geweest. Dan was er niemand aangenomen in de geliefde. En dan was er nooit de verlossing geweest door zijn bloed. En dan was er nooit de openbaring van de verborgenheid van zijn wil geweest. En dan was er nooit de samenvergadering van alle dingen in de hemel en op de aarde geweest. En dan waren we nooit een erfdeel geworden in hem. En dan hadden we nooit de Heilige Geest als een zegel en als een onderpand kunnen ontvangen. Zegt de apostel. Ze moeten het in Efezen weten. En daarom heeft de Heer het ook ons in zijn woord aan ons geopenbaard. Dat hij begonnen is. En dat hij redenen genomen heeft uit zichzelf. Voordat de wereld begon. Voordat er iets was. Voordat er iets bestond. Toen heeft God al redenen genomen uit zichzelf en op grond van zijn welbehagen een deel van de mensheid voorverordineerd tot de zaligheid. En wat zegt de apostel daarvan? Zeven dingen. In de eerste plaats, in vers 4, dat God heeft uitverkoren, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Dat is zijn werk. Zijn eenzijdig werk, mag ik wel zeggen. Dat is niet het resultaat van een afspraak, van een onderhandeling. Daar is geen overleg tussen de partijen aan vooraf gegaan. Dat is zijn werk alleen. Zijn soevereine wilsbeschikking. Hij heeft het gedaan. Wat heeft hij gedaan? Gelijk hij ons uitverkoren heeft. Wie zijn die ons? Over wie heeft de apostel het? Heeft hij het over alle mensen? Nee, dat kan de apostel niet bedoelen, want de schrift zegt elders, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. De Heere maakt onderscheid. In het 17e van Johannes, in het hoge priesterlijk gebed, maakt de Heere onderscheid. Ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt, en ik bid niet voor de wereld. Dus er is een uitverkoren deel en er is een deel dat daar niet bij hoort. De gegevenen des vaders en degene die daar niet bij horen. Dus de apostel, als hij zegt ons, dan bedoelt hij dat niet in de generale zin van alle mensen. Dan bedoelt hij dat zelfs ook niet in de generale zin van alle kerkmensen. Nee, dan maakt hij onderscheid. Wie zijn die ons? Waar ze vandaan komen? Wel, uit het ganse menselijk geslacht. Maar wie dan uit dat ganse menselijk geslacht? Degene die waardiger zijn, degene die beter zijn, degene die verdiensten hebben. Nee, denk maar weer aan die omschrijving van de kanones, van de leerregels van Dort. Niet waardiger dan anderen, maar in dezelfde, in de gemene ellende liggende met de ganse rest. Even verloren en net zo verdorven en net zo schuldig als alle andere kinderen van Adam. Wie zijn het dan? Wel, ik denk dat de Heere Jezus dat duidelijk maakt. Ik noemde u dat al in het 17e hoofdstuk van Johannes. Die gij mij gegeven hebt. En waarom waren ze gegeven? Omdat ze verkoren waren. Dat zijn individuele zondaren. Dat is niet een groep die door God is uitverkoren. Ze zijn wel tot een groep, tot een volk gemaakt, maar ze zijn individueel uitverkoren. Ik bewijs u dat met het 16e hoofdstuk van Romeinen. Romeinen, waar Paulus de groeten doet aan diverse mensen en waar hij de groeten overbrengt aan de gemeente van diverse mensen, groet Rufus, de uitverkorene in de Heere. Dus Paulus wist dat Rufus een uitverkorene was. Hoe hij dat wist, daar gaat het nu niet om, maar hij wist dat deze individuele Rufus, deze persoon, uitverkoren was in de Heere. God had hem uitverkoren, met name. En zo heeft hij niet alleen Rufus, maar al de zijnen met name uitverkoren. En met name lief gehad. Dat is het tweede. De apostel zegt hier dat God de verkiezing doet. In de tweede plaats dat God zondaren individueel verkiest. In de derde plaats, even in het kort, hij doet dat van eeuwigheid. Voor de grondlegging der wereld. Voordat er iets was. Van Jacob en Esau wordt gezegd in Romeinen 11. Eer dat de kinderen iets goeds en iets kwaads gedaan hadden. Voordat iets van hen begon te leven. Voordat ze in Rebecca ontvangen waren. Ja, zelfs voordat Isaac er was en voordat Adam er was en voordat de wereld er was, een besluit van eeuwigheid. En dan, als God verkiest individuele zondaren van eeuwigheid, dan doet hij dat met in relatie tot Christus. Tot Christus, die uitverkorenen zijn, uitverkoren, zegt de apostel, in hem. Denk maar weer aan die onderhandeling in de Raad des Vredes. Toen daar de voorwaarden voor de zaligheid van de kerk gesteld werden. En toen daar gezegd is, wie is hij die met zijn hart borg zal worden. En toen de Zoon zich bereid verklaard heeft en gezegd heeft, zie ik kom. We spreken over die dingen in menselijke bewoordingen, alsof wij in menselijke bewoordingen zouden kunnen uitdrukken wat dat is geweest. Maar goed, we hebben geen andere woorden tot onze beschikking. We kunnen niet in engelenwoorden of in goddelijke woorden erover spreken. En daarom, we doen het in menselijke woorden. Maar toen heeft de Zoon zich bereid verklaard om dat werk der verlossing te doen. En toen heeft de Vader, degene die hij verkoren had, ter stond aan de Zoon gegeven, opdat hij hem zou bewaren, opdat hij hem zou verlossen, opdat hij hem zou loskopen uit de macht der zonde. En zo zijn ze in hem, zo zijn ze van hem, en zo zijn ze, zegt de apostel, uitverkoren in hem. In feite is Christus de uitverkorene Gods. En degenen die aan hem gegeven zijn, zijn in hem begrepen en ze zijn uitverkoren in hem. En door hem en in gemeenschap met hem mogen ze de geestelijke zegeningen ontvangen. Dan, in de vijfde plaats, als God zondaren verkiest, dan doet hij dat tot de zaligheid. Tot de zaligheid. Hij verkiest de zijnen met de bedoeling dat hij ze zalig zal maken. Hij heeft zich voorgenomen dat hij ze van de zonde zal verlossen. Opdat wij, staat hier, zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat is natuurlijk de zaligheid. De heiligheid en de onberispelijkheid, dat wijst op de verlossing van de zonde, met name van de macht. Van de heerschappij en van de verontreiniging door de zonde. God heeft de zijnen verkoren opdat hij hen die zaligheid zou schenken. En dan, en daar sta ik iets langer bij stil. Hij heeft dit allemaal gedaan. Dit verkiezend werk heeft hij verricht. En de apostel kan daar als het ware niet over uitgesproken raken. Hij heeft dat gedaan op grond van zijn soevereine wil. Waarom deed God dit alles? Ik kom weer terug bij die vraag die ons altijd weer kwelt en die altijd weer als het ware vanzelf bovenkomt. Wat is de grond voor de verkiezing? En hier raak je natuurlijk in je gedachten al die andere vraag. Is dat wel billijk? Waarom deed God dat? En dan zijn wij altijd weer geneigd om toch weer te zoeken naar iets in dat volk dat verkoren wordt. Dat moeten we niet doen. De Heere heeft ons dat in het Oude Testament al willen afleren. In het boek Deuteronomium lees je van het volk Israël en de verkiezing van het volk Israël. U weet, dat was een nationale verkiezing. En dan zegt de Heere door middel van Mozes, waarom heeft God dat dan gedaan? Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, en alle volken die op de aardbodem zijn. Waarom? De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid, boven alle andere volken. Dus niemand in Israël kan dus zeggen, oh weet u waarom God ons verkoren heeft, en de Egyptenaren niet, en de Kanaanieten niet? Dat is omdat wij zo'n talrijk volk zijn. Nee, zegt de Heer, dat is het niet. Niet om de veelheid, want gij waart het weinigste van alle volkeren. En je zou kunnen zeggen, ja, maar dan heeft God Israël uitverkoren omdat het zo'n godsdienstig volk was, dat toch vastgehouden heeft aan de ware godsdienst. Nee, dat is het ook niet, want Israël is zo'n godsdienstig volk niet geweest. Dan zal het wel geweest zijn omdat dit volk bepaalde tijden in zijn geschiedenis gehad heeft dat de trouw de Heere gediend heeft. Ook dat is niet de reden. Wat is dan de reden? Maar omdat de Heere u lieden lief had. Daarom heeft hij u verkoren. omdat hij u lief had. Vraagt u naar een verklaring, waarom heeft God zijn volk verkoren? Israël in het Oude Testament, zijn volk nu, waarom heeft God dit bepaald gedeelte, waar Rufus uitverkoren in de Here bij hoort, en waar die verstrooiden in Pontus, Galatië, Azië, Bithynië, aan wie Petrus schrijft bij horen, en waar die gelovigen in Colosse bij horen, waarom heeft God die mensen uitverkoren? Er is maar één antwoord op. Op grond van zijn soeverein welbehagen. Niet om enige reden in hen. Maar zoals de apostel zegt. Omdat hij ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen in zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil. Het welbehagen van zijn wil. En ik zei al, de apostel komt daar bijna niet over uitgesproken, want hij gebruikt die uitdrukking nog een keer in vers 9. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Dan weer in vers 11. In hem in welke wij ook het erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En zo zegt de Heer Jezus het ook. Voor de wijze. Voor de verstandigen is het verborgen. Aan de kinderkens is het geopenbaard. Ja, vader. Want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dus op grond waarvan? Op grond van dat welbehagen Gods. Niet op grond van iets in de mens. Niet zoals de remonstranten leren. En dat is dan ook veroordeeld op de synode van Dordt. En u vindt dat duidelijk in de Dordtse leer ergens. Niet omdat God van tevoren gezien heeft dat Rufus en die mensen in Bithynië en in Colosse en anderen zouden gaan geloven. En zich door hun geloof zouden gaan onderscheiden van de rest van de mensheid. Nee, niet omdat ze heilig zouden zijn. Niet omdat ze onberispelijk zouden gaan leven en God dat van tevoren gezien heeft. Nee, juist niet. Niet omdat. Maar opdat ze heilig zouden zijn. Opdat ze gelovig zouden worden. De vraag is maar, dank je je geloof aan je verkiezing of dank je je verkiezing aan het geloof? Het laatste leert de remonstrant, het eerste leert de schrift. Een mens is gelovig omdat hij verkoren is. En niet hij is verkoren omdat hij gelooft. Het is, hij is verkoren, omdat God een welbehagen in hem had. En omdat God een welbehagen in hem had, komt hij tot het geloof. Dus het is niet op grond van iets in de mens. We kunnen dat duidelijk maken als er nog iemand aan twijfelt. Ik denk aan twee voorbeelden die met de verkiezing tot zaligheid niks te maken hebben, maar die toch duidelijk spreken als het gaat om wat verkiezing eigenlijk is. Mag ik u even vragen om even te kijken in Lucas 14, 7e vers. Lucas 14, vers 7. En dan gaan we straks naar een tekst in het Oude Testament. Lucas 14, vers 7. En hij zeide tot de genodigden een gelijkenis. Jezus spreekt tot de genodigden. Hij is op een bepaalde, bij een gelegenheid, op een maaltijd aangekomen of hoe dan ook. Maar hoe dan ook, hij ziet daar dat er genodigden zijn. En dan ziet hij hoe sommigen de vooraanzittingen verkozen. Er zijn dus mensen die een keus maken en die zichzelf de beste plaatsen waardig keuren. Zij kiezen de beste stoel aan de maaltijd of in de synagoge uit. Nu, dat kiezen, dat geschiet op grond van het welbehagen in de kiezer. Hij heeft een bepaalde voorkeur voor die bepaalde plaatsen. Daarom kiest hij hem. Het is niet dat die stoel hem hardop uitnodigt en vraagt, nou neem mij nu maar, want ik ben zo en zo. De keus gaat van de kiezer uit. En niet van het gekozene. Zo is het ook bij de verkiezing die God doet. De keus gaat van de kiezer uit, van God. En niet van de gekozene die vraagt, Heer, ik zal geloven, neem mij dan maar. Denk maar even aan David. Misschien nog een duidelijker voorbeeld. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 vers 40. De remonstrant leert dus dat de Heere verkiest nadat hij ziet dat er in het leven van die persoon de gewilligheid is, de bereidheid om hem aan te nemen en hem te geloven. Er is dus een zekere activiteit bij die persoon en God ziet dat en op grond daarvan zegt hij nu, dan zal ik u nemen. Nou, wat doet David? In 1 Samuel 17 vers 40. En hij nam zijn staf in zijn hand en koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Waar gaat dat vanuit? Dat gaat alleen van David uit. Er zijn niet uit al die steentjes die daar in de beek liggen, in de modder van de beek aan de oever of in het water. Er zijn er niet 5 die opspringen en tegen David zeggen, nou neem ons maar, want wij zijn geschikt en wij willen u gehoorzamen en wij willen u dienen. Nee, ze liggen alle precies evenzeer dood en onbewegelijk in de modder en aan de oever van dat beekje. En de keus wordt gemaakt door David alleen. En zo is het. De Heere die alleen de keus doet en op grond van zijn welbehagen, zonder rekening te houden met iets in de mens, selecteert hij zondaren die hij tot de zaligheid roept en bestemt. En dan het laatste, het 7e punt, dat is wat de apostel hier ook naar voren brengt en dat vinden we ook in dit gedeelte herhaaldelijk, het doel van de verkiezing. God verkiest. God verkiest individuele zondaren. Hij doet dat van eeuwigheid. Hij doet dat zonder dat hij raadpleegt wat er in de mens is. Hij doet dat zonder enige grond in de mens, alleen op grond van zijn welbehagen. Met het doel tot de prijs zijner heerlijkheid. Dat is het doel. De prijs zijner heerlijkheid. Vers 12 nog een keer, opdat wij zouden zijn tot de prijs zijner heerlijkheid. Vers 14 weer, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dat moet voorop staan. God wil verheerlijkt worden. God wil verheerlijkt worden. Niet de mens zal verheerlijkt worden, maar God. De mens krijgt geen eer van alles wat God doet. In de zaligheid van zondaren, van dat alles zal hij de eer ontvangen. Het is alles uit hem en het is alles tot hem. En dan kunnen we zeggen, ja, maar dat is dan inderdaad in het kort wat de schrift ervan zegt. Ik blijf het toch moeilijk vinden. Ik blijf het toch ook moeilijk vinden om dit alles billijk en eerlijk te achten. Ik vind het ook nog onbegrijpelijk als het dan allemaal van tevoren al vaststaat en als God het allemaal al besloten heeft en als het dan allemaal al in zijn boek geschreven staat en als de namen van de uitverkorenen al in het boek des levens vermeld staan, naam en toenaam, als Rufus er met namen in stond voordat iets van hem begon te leven, dan vind ik het toch ook moeilijk hoe je dat dan nog kunt rijmen en in harmonie kunt brengen met de roeping die een mens toch kennelijk heeft om de Heere te zoeken. Dat zal dan toch ijdel zijn als je niet in dat boek staat. Dat zal toch te vergeef zijn als de Heere je naam niet in de eeuwigheid heeft genoemd en als hij je niet van eeuwigheid heeft lief gehad. Wat voor nut heeft het dan nog om te bidden? Wat voor nut heeft het dan nog om te preken? Het staat toch vast? Op die vragen hoop ik bij een andere gelegenheid in te gaan. Ook op de vraag hoe ik dan voor mezelf kan weten, dat is een vraag van hele andere orde, maar even belangrijk, hoe ik voor mezelf kan weten of ik nu verkoren ben. Waar kan ik dat aanweten? Hoe kan ik dat te weten komen? Ook op die vraag, zoals ik al gezegd heb, hoop ik later nog wel in te gaan. Laat ik voor het moment, na wat we vanuit de schrift hebben beluisterd als de Bijbelse boodschap over wat de verkiezing is, een paar praktische conclusies trekken. En dat is in de eerste plaats een conclusie voor degene die de Heere vrezen. Voor degene die bij dat volk des Heeren horen. Voor diegene met name die voor zichzelf op goede gronden mogen hopen en weten dat zij bij dat volk van Gods verkiezing horen. En dat God zijn liefde tot hen deed uitgaan en dat hij zijn hart op hen gezet heeft. Nou, wat behoort dat niet een dankbaarheid te geven in het hart van zo een? We zagen het in Efeze 2 dat Paulus over de verkiezing spreekt in het loflied. Hij begint met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En we zagen het tot 3 maal toe, horen we de apostel zeggen, tot de prijs van zijn heerlijkheid. Als de apostel over deze dingen nadenkt, als Gods geest zijn oog verlicht en hij ziet tot in de eeuwigheid terug en hij ziet dan wat in de tijd geschied is en hij ziet dan vooruit wat in de zaligheid straks in de toekomst geopenbaard zal worden, dan kan hij niet anders dan moet, dan breekt hij uit in een jubel om die God die dat alles gedaan heeft, deze drie enige God, te loven en te prijzen. Ja, maar ook alleen al als we die weldaad, die eerste zegen, die hemelse zegen van de voorverordinering overdenken. Als we erover denken dat God uit vrije ontferming op grond van zijn welbehagen zich een gemeente heeft verkoren. Als we erover denken dat God zijn liefde heeft gegeven en geopenbaard aan zondaren. Aan gevallen kinderen van Adam, niet waardiger, niet beter dan iemand anders. En als je voor jezelf geloven mag dat die liefde ook tot ons gekomen is. En dat in die liefde hij ook zich over ons ontfermd heeft. Niet omdat hij wat goeds ontdekte. Niet omdat hij enige verdiensten zag. Niet omdat wij met ons ernstig bidden of wat dan ook iets verkregen hebben bij God. Maar ondanks dat hij in ons alleen maar onreinheid en vuilheid en schuld en boosheid ontdekte. Dat hij dan toch zijn liefde openbaarde. Wat een wonder. Dat moet Gods kind toch wel brengen tot diepe dankbaarheid. O zeker, dat kan niet anders dan dat gaat gepaard met een besef van diepe verootmoediging. De leer der verkiezing moet Gods kinderen tot een oprechte dankbaarheid brengen, maar dat zal toch gepaard gaan met een besef van diepe verootmoediging. Want als het zo is geschied in de weg van de verkiezing, niet om enig goed in ons, niet om wat wij deden, gedaan hebben of doen zouden, dan is er ook voor de mens geen eer te behalen in zalig worden. Want er is geen goed in de mens. En dan wordt dit het wonder voor alle die God in oprechtheid leren vrezen en die van die genade deelgenoot mogen worden, dan wordt dit het wonder. Waarom heeft God mij niet voor het moment dat hij mij krachtdadig riep, ter verantwoording geroepen? Waarom heeft God mij zo lang op deze aarde gelaten, hoewel ik hem niet nodig had? Waarom heeft hij mijn leven niet beëindigd, voordat ik waarachtig tot bekering en tot geloof kwam? Er zijn er, en elk kind des Heren kan er wel één of twee aanwijzen, uit zijn jeugd of uit latere leeftijd, met wie hij opgegroeid is, met wie hij gewerkt heeft, met wie hij omgegaan heeft, uit zijn familiekring, er zijn er. Elk die God in oprechtheid vreest, weet er wel een paar, die nu in de hel liggen. Die nu in de hel liggen. Waarom hij? Waarom zij? En waarom u niet? Beter dan anderen? Niet om enige verdienste in de mens. Maar alleen op grond van dat soevereine welbehagen. Dat is het diepste motief voor aanbidding. Tweede element, tweede praktische conclusie met name voor Gods kinderen, is dat deze leer, en juist deze leer die voor velen zo'n struikelblok is, die voor velen een ergernis is, waarvan ik u zei dat een evangelist gezegd heeft dat hij uit de koker van de duivel komt. Maar deze leer geeft vastheid aan het leven des geloofs. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie zal dat doen? Niemand. Omdat de Heere de zijne van eeuwigheid heeft lief gehad. Daarom is niets in de hemel en op de aarde en in de hel in staat om iemand van die uitverkorene te scheiden van de liefde Gods. En zal een kind des Heeren nou in zijn leven tot zekerheid en tot vastheid komen, En we hopen later nog wel eens gelegenheid te hebben om daar uitvoeriger bij stil te staan. Met name over, als het gaat over die praktische vraag, hoe krijg je er nou deel aan? En als we dan gaan bespreken onder andere ook dat woord van Petrus, dat we ons moeten benaastigen om roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Maar zal een kind des Heren tot vastheid en tot zekerheid in zijn leven komen, dan moet hij het afleren om op zichzelf te zien. Dan moet hij het afleren zelfs om op de geschonken genade te zien. Want die zie je vandaag en morgen zie je die niet meer. Maar dan moeten we het leren om op dat eeuwige, onveranderlijke welbehagen te zien. Dat voornemen van de onveranderlijke God, die volvoert wat hij besloten heeft. Zo is deze leer zeer troostrijk. En zo is hij ook een levendige troost voor het volk des Heren. Dat de verkorenen zullen zalig worden. Hij zal zijn werk, zegt de dichter, voor mij volenden. En dan een derde praktische conclusie. En dat is dan voor mensen die misschien ondanks alles toch nog tegen deze leer aankijken als tegen iets wat ze eigenlijk niet wensen. We zeggen dat zo niet en we zullen dat waarschijnlijk ook wel niet hardop gaan verkondigen, maar in ons hart blijft er een verzet tegen reizen. Het kan best zijn dat deze God, die zo soeverein is in zijn beschikkingen over het leven van mensen, dat deze God een God is die ons in het diepst van ons denken niet aanstaat. Hoe kan ik hem nu lief hebben? Maar beste mensen, er is geen andere God. Er is geen andere God. We kunnen er zelf alleen maken in onze gedachten, maar die God kan ons niet redden. En daarom is het niet de vraag of wij de God der verkiezing willen geloven en of wij willen geloven in de leer der verkiezing. Mag ik u een andere vraag stellen? Zou u heilig willen zijn? Heilig willen leven, onberispelijk, zou u dat willen? Heilig voor God en voor mensen over deze aarde gaan, onberispelijk zijn, van alle zonde vijand zijn, al de zonde afzweren en er geen één meer begeren en geen lust tot één ongerechtigheid meer hebben? Zou u dat willen? Ik denk dat er dan vele mensen zijn die zeggen, ach wel, ach, dat is ook wat. Heilig zijn? Nou luister, als we niet heilig begeren te zijn, als dat niet ons diepste verlangen is, dan moeten we nooit meer een probleem over de verkiezing maken. Nooit meer een probleem van de verkiezing maken. Want de verkiezing is op dat we heilig zouden zijn. En als we die heiligheid niet willen hebben, dan hoeven we de verkiezing ook niet te hebben. Zo eenvoudig is dat. Dus laat het nou ons hartelijk gebed zijn en steeds meer worden om dat werk van Gods geest, opdat heiligheid voor ons begeerlijk worden, opdat verlossing voor ons begeerlijk worden, dan klaart dat hele stuk van de verkiezing vanzelf wel op. Bid God om geopende ogen. Want nu het zo is dat hij de God der verkiezing is en dat we alleen maar door verkiezing zalig kunnen worden. Je kunt zeggen, je wordt door geloof zalig. Je kunt zeggen, een mens wordt door de weg der bekering zalig. Je kunt zeggen, een mens wordt door het werk van Christus zalig. Dat is allemaal waar. Maar vanavond zeg ik het, we worden door de verkiezing zalig. Wel, als dat dan zo is, dan blijft ons geen andere keus. Dan blijft ons geen andere mogelijkheid dan met de blinde Bartimeus te roepen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Zullen we samen zingen uit Psalm 138. Vers 4. 138 vers 4. stel voor dat we zingen 135 vers 2, Psalm 135, het tweede vers. Wie van u wil er over het gehoorde een vraag stellen? We kunnen natuurlijk niet alles bespreken, want ik heb al aangekondigd dat er bepaalde elementen van dit, die bij dit onderwerp te sprake moeten komen, vanavond blijven rusten. Dus laten we die ook in de bespreking dan maar niet te zeer aanroeren. Dat houden we dan wel even en welzijn nog te goed. Maar ik denk dat er toch nog wel genoeg is om over te spreken vanavond. Ja, de bakker. Het verband tussen de leer der voorzienigheid en de leer der verkiezing en of het een niet uit het ander voortvloeit. Ik geloof inderdaad dat je dat zo mag zeggen, al zou ik het verband iets anders willen leggen. Niet zozeer voorzienigheid en verkiezing, dat heeft ook al met elkaar te maken. Met name als het gaat over de voorzienigheid Gods in het leven van zijn verkorenen, zijn zorg in het leven van zijn volk. Maar ik zou zowel de leer der verkiezing als de leer der voorzienigheid terug willen voeren naar de soevereiniteit Gods. Daar komt het beide uit voort. Nou u dat zegt, kan ik er misschien wel even een paar woorden verder aan wijden. Ik heb al zo pas gezegd, en dat weten we zonder dat ik het zeg ook wel, we hebben het nog wel eens moeilijk, of we kunnen het nog wel eens moeilijk hebben met het feit dat de Bijbel ons een verkiezing leert. En dat we dat weten uit het woord van God, dat de Heere de een verkiest en de ander niet. Nou is dat natuurlijk niet de enige keer dat God onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Kennelijk is het zo in het mensenleven dat we de moeilijkheden pas echt krijgen als het gaat over dat onderscheid tussen de een en de ander, als het gaat over onze zaligheid. Maar als het gaat over allerlei dingen hier op aarde, in ons dagelijkse leven, in onze aardse omstandigheden, dan komt dat onderscheid ook iedere keer uit. Dan heeft de Heere de een meer gezondheid gegeven dan de ander. Dan geeft de Heere de een meer aardse bezittingen dan de ander. Dan geeft de Heere de een voorspoediger leven dan de ander. Dan heeft de een minder tegenslag enzovoort. Je kunt dat uitbreiden tot in het oneindige. Daar maakt de Heere ook onderscheid. Waarom de een gezond en de ander ziek? Waarom de een arm en de ander rijk? Waarom? Daar is geen enkele verklaring voor in de mens. Dat is ook een stuk van de soevereine beschikkingen van de Heer. Nou valt dat laatste, wat ik nou opnoem, dat valt dan onder de leer van de voorzienigheid. Daar beleiden we van in de tiende zondag van de catechismus, dat het inderdaad alles uit zijn hand komt. Regen, droogte, vruchtbare, onvruchtbare, ja, armoede, rijkdom. dat komt allemaal van hem. Maar het is net uit, het is uit de handen van dezelfde God, de soevereine God, waar ook de verkiezing tot zaligheid uit voortkomt. Dus er is een duidelijk verband tussen verkiezing en verantwoordelijkheid, en verkiezing en voorzienigheid, en dan allebei vanuit de soevereiniteit van God. Dat leert de Bijbel ons ook. We hebben ons vanavond uiteraard alleen beperkt tot een aantal teksten die over de verkiezing spreken. Als u het hebt over de soevereiniteit Gods in bredere zin, ja, dan kunt u denken aan een woord uit Psalm 115 bijvoorbeeld. Daar heb je de leer van de soevereiniteit Gods omschreven in Psalm 115. Onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En hij geeft geen rekenschap van zijn daden. Weet u wie dat ook begrepen heeft? Nebukadnezar. In Daniel 4. Als Nebukadnezar na die tijd dat hij als een beest geleefd heeft weer tot zichzelf komt, dan lezen we dit getuigenis van Nebukadnezar. Ten einde van deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij. En ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem kan zeggen, wat doet gij? God is absoluut soeverein. Hij doet met de engelen, het Heer des hemels, met de inwoners der aarde, wat hij wil. Dat brengt ons al in de buurt van, waar ik niet verder over wil spreken vanavond, dat beeld van de pottenbakker en het leem. De pottenbakker doet met het leem wat hij wil. En niemand kan zeggen, wat doet gij? Dus zoverre is er duidelijk verband tussen verkiezing en voorzienigheid. Het is beide het werk van de soevereine God. Ja. Nog een vraag. Ja.
Kan iemand die niet onder het evangelie leest een uitverkorene zijn? Ik denk dat ik wel. Maar mijn vraag is eigenlijk deze. Kan iemand die er niet onder leeft, kan dat een uitverkorene wezen? Maar hoe staat nu eigenlijk de bediening van het evangelie en verband met de verkiezing?
Ja, ik begrijp de vraag. Ja, het is, u bent er zelf niet tevreden over de manier waarop u hem gesteld hebt, geloof ik. Maar ik begrijp hem wel.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Het lijkt ingewikkeld omdat, ja, om zalig te worden moeten mensen onder het evangelie verkeren. Maar zo iemand heeft het evangelie niet. Wel, als dat zo is, ik denk dat ik heel kort kan zeggen, als dat zo is, dat er een uitverkorene is die nog nooit het evangelie gehoord heeft, en die het menselijkerwijs gesproken ook nooit zal horen, dan zal God ervoor zorgen dat hij toch hoort. Ja. Dat is het antwoord. He? Want God verkiest tot de zaligheid, maar hij verkiest daarbij tegelijk ook de middelen die zo'n zondaar, die zo'n uitverkoren zondaar tot de zaligheid zullen leiden. En dat is altijd het woord. Nou, om het maar duidelijk te maken met een beeld uit de schrift, met een voorbeeld uit de schrift, Handelingen 18. Ik wilde daar later nog wel wat meer van zeggen als het gaat over de vraag van waarom preken we dan nog en waarom bidden we dan nog, maar het kan nu ook wel even ter sprake komen, want dan blijft er nog wel genoeg stof over voor dat onderwerp. Paulus is op zijn zendingsreis, ik weet niet hoeveel dat is, de derde denk ik, en dan komt hij in Korinthe, dat is een heidense stad. Er wonen allemaal heidenen, goddeloze heidenen ook nog, want leven als een Korinthier, dat was een spreekwoord in die tijd. En dat was een aanduiding voor gruwelijk, zedeloos, schunnig leven. Leven als een Korintier. In die havenstad Korinthe namen ze het zo nou niet, met de wetten en de normen van fatsoen. Nu, daar komt Paulus. Er is niks te bespeuren van enig werk Gods in die stad. Staat zelfs op een gegeven moment zover dat Paulus maar bij zichzelf besluit om weg te gaan, want hij is in gevaar. En dan in vers 9, en de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. Wat waren dat dan voor mensen? Ja, die gingen toen op dat moment nog naar de afgodentempels. Op dat moment was er nog helemaal geen vreze gods in die stad en in die harten. Op dat moment waarop de Heere dat zegt, ik heb veel volks in deze stad, is er nog niks van te zien. Er zijn nog geen wedergeborenen, op een enkele uitzondering na. Maar dat zijn degenen die onder, laat ik het maar zo zeggen, het zegel der verkiezing liggen. En dan wil Paulus daar weg, uit zucht tot levensbehoud, maar de Heere zegt, nee, vrees niet, blijf hier. Wat moet Paulus doen? Wachten totdat die uitverkorenen uit zichzelf komen? Nee, spreek en zwijg niet. En waarom moet dat gebeuren? Wel, die uitverkorenen moeten eruit geroepen worden. Ze moeten met het middel in aanraking komen. En dat middel zal in hun leven door de Heilige Geest gezegend worden. En dan zullen ze zalig worden. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden. Lerende onder hen het woord Gods. En toen ontstond daar een gemeente. Toen was dat volk eruit gekomen. En toen gingen ze dus ook breken met die heidense levenspraktijken enzovoort. Dus u ziet, als er uitverkorenen zijn, doet er niet toe waar, dan zendt God er een prediker heen. En dan zendt God er het evangelie heen en dan gaat dat door Gods zegen het middel worden waardoor ze zalig, de zaligheid beërven. En eigenlijk is dat altijd het enige waardoor een prediker aan de gang kan blijven. Waardoor hij kan blijven arbeiden en kan blijven preken. Dat hij weet dat God dit middel heeft ingezet om zijn volk tot de zaligheid te brengen. Anders is het een hopeloze zaak. Dus, kort gezegd, dan zal de Heere ervoor zorgen dat ze het woord horen. Of ze nou in Azië wonen of in Australië, op de gekste plaatsen in de wereld, dan komt het woord daar. Ja. Ja.
De uitverkiezing is inderdaad voor ons volk de grond van hun zaak. En ook oorzaak van aanbidding. Maar ik vraag me dan eens af, joh, hoe dat het speelt in de gods die daar heel geen zicht op hebben.
Ja.
En die daar dus ook de troost niet van hebben.
Ja, ja.
Die het ook niet verstaan dat die uitverkiezing een oorzaak van aanbidding kan zijn.
Omdat ze altijd nog met de vraag zitten, hoor ik er wel bij?
Ja, en als ze toch het werk des Heren niet durven ontkennen in het leven en toch de troost niet hebben, die uitverkiezing, dat er gewoon geen zicht op het.
Ja. Ja, dat is een praktische vraag en dat is dus ook iets wat ik bedoel de zopas toen ik zei wel, er komen een aantal dingen die vanzelfsprekend aan de orde moeten komen in het vervolg. Dat heb ik namelijk ook in mijn gedachten als denk apart toch een lezing te houden over met name artikel 12 van de Dordtse leerregels, paragraaf 12 van hoofdstuk 1. Over de vruchten van de verkiezingen. Hoe komt een mens er nu toe om te geloven met vrijmoedigheid dat hij ook bij dat verkoren volk Gods hoort? En daar zeggen onze Dordtse leerregels daar onder andere ook bij degenen die zover nog niet zijn. Wat ze niet moeten doen en wat ze wel moeten doen. Ze moeten niet proberen in de verborgen dingen Gods in te blikken. Ze moeten niet als het ware proberen in de hemel op te klimmen om daar in het gesloten boek des levens te kijken of hun naam erin staat, maar ze moeten wachten op de tijd van overvloediger genade. En dan moeten ze bij zichzelf, bij het licht van Gods woord en van Gods geest zien wat de vruchten van de verkiezing zijn. Nu, daar heb je een heel praktisch punt. Ik wil er dan ook niet te veel van zeggen, omdat dat beter apart behandeld kan worden, dan komt het ook beter tot zijn recht, denk ik. Maar wat ik zo pas zei, laat ik dat even herhalen. Om tot die zekerheid en tot die vastheid die er ligt in de verkiezing te komen, moet een mens het leren, meer en meer van zichzelf en van de genade die hij ontvangen heeft enzovoort af te zien. U zegt, er zijn mensen die dan niet durven ontkennen, niet mogen ontkennen dat het Heere in hun leven gewerkt heeft. Wel, op zichzelf genomen kan dat bemoedigend zijn en dan kun je er voor een bepaalde tijd ook troost uit ontvangen, maar dat is toch de vastheid niet. De vastheid die ligt niet in wat ik in mezelf vind, niet in mijn eigen goede werken, natuurlijk daar niet in, maar ook niet in de genade die God gegeven heeft, daar ligt de vastheid ook niet in. De vastheid die ligt altijd buiten ons, en dan mag je zeggen die ligt in het volbrachte werk van Christus, zeker, He, daar ligt de grond voor het geloof en voor het vertrouwen van Gods kinderen in. En als je dat gezegd hebt, zei ja, dan heb je een schriftuurlijke waarheid verkondigd. En toch geloof ik dat de schrift ons ook nog verder leidt. Want dat offer van Christus en dat volbrachte werk van Christus, dat is uiteindelijk ook nog niet het laatste wat de Heere openbaart. Daar is God niet pas begonnen. Dat op zichzelf is dat ook alweer het resultaat van wat anders. Van wat er aan vooraf gegaan is. Hè. Christus is gestorven, heeft zijn bloed gegeven, maar hij heeft dat gedaan als vrucht van zijn eeuwige borgstelling. En die eeuwige borgstelling hangt ten nauwste samen met de eeuwige verkiezing. Met het feit dat ze toen al in zijn handen gelegd zijn, die gegevenen des vaders. Nu, naar deze schriftuurlijke vastigheden, daar moet het oog op gericht worden. En daar moet in het geloof op gezien worden. En dan, ja, dan komt er inderdaad de vastheid. Dat is geen werk van één dag. En ik ben ook wel van mening dat heel wat van Gods oprechte kinderen door allerlei wederwaardigheden en door allerlei verkeerde gedachten die ze hebben en verkeerde voorstellingen misschien nooit of nauwelijks aan deze geloofsoefeningen toekomen. Maar ik geloof dat toch de bedoeling van de schrift is dat we ons daarmee bezig zouden houden. En niet altijd zouden vragen van, ken ik dit, heb ik dat meegemaakt, om jezelf te herkennen. Want dan kun je op zijn hoogst, en men zegt dat wel zo, dan kun je je naam horen noemen. Op zijn hoogst kom je dan zover dat je zegt, ja, dan heb ik mijn naam. Of dan heb je jezelf herkend in de prediking. Maar als je jezelf herkent in de prediking, dat kan bemoedigend zijn en dat kan vertroostend zijn, maar daar ben je nog geen stap verder mee. Want dan weet je niks meer dan wat je voor die tijd ook al wist. Alleen weet je het nu weer. Maar je moet verder komen. Verder geleid worden. En ik geloof dat de bedoeling van de apostel Peter is dat ook geweest is. En dan gebruikt hij een werkwoord wat vol activiteiten zit. Benaastig u. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Maar wat dat allemaal inhoudt, daar is meer van te zeggen dan wat ik nu zeg. Hè? Dus, maar we moeten dat maar te goed houden dan. Dan even een welzijn. Ja, kan bijna niet anders, omdat je kunt het nooit zo afgrendelen, zo'n onderwerp, dat je zegt, nou praten we nergens anders over dan over dit hoekje van de zaak.
U had het nu ook over de troost voor de omkeren, dat het kiezen voor het keer is,
ja.
In lijn van het toch wel duidelijk naar voren, maar hoe moet je dan de omkeren met die kiezing
omgaan? Ja, nou, ik heb er een bepaalde aanwijzing voor gegeven in deze zin, dat je jezelf dan maar, nou laat ik het dan maar heel menselijk zeggen, aan moet pakken. Want je kunt nou wel altijd in je gedachten en in je hart bezwaren blijven hebben. En dat is natuurlijk bij de een sterker dan bij de ander. Maar dat komt toch voor dat je altijd bedenkingen maakt. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Nou, dat is de tendens van ons hart. Laten we maar eerlijk zijn. De een zal er misschien wat meer strijd mee hebben dan de ander. Maar als je het goed probeert op je in te laten werken, dat, hè, nou, dan zou je inderdaad niet weten waar je mee heen moet. Hè. God heeft het van tevoren vastgesteld. En dat staat nergens zo duidelijk beschreven als bijvoorbeeld van Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dan komt er de prediking. En de prediking zegt, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Dus nou, Esau had zijn hele leven lang kunnen kloppen en kunnen zoeken. En hij had nooit gevonden. Want God had van eeuwigheid al gezegd dat het niet kon. Nou kijk, en dan kun je daartegen aanbotsen. En dan kun je daar, ik weet niet hoeveel moeite mee hebben, maar ik geloof dat de schrift ons dan leert om te zeggen tegen onszelf, je moet je mond houden. Wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zo moet een mens die niet de troost van de verkiezing heeft, toch leren om te zwijgen. Te zeggen, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. In die zin moet je jezelf in het licht van de verkiezing onder handen nemen. Want je mag zo niet praten, je mag ook zo niet denken. Hè? Met je kleine verstand. Maar het tweede, en dat is een ander aspect van de zaak. Wat een onbekeerde dan moet doen met het leer van de verkiezing. Ik denk dat hij ook God moet aanbidden. Niet vanuit de wetenschap dat hij verkoren is. Maar vanuit de wetenschap dat omdat er verkiezing is, hij nu zalig kan worden. Want als er nou eens geen verkiezing was, nou, dan was er ook geen evangeliepredikking. Juist, ik heb dat zo pas gezegd, juist omdat er een verkiezing is, is er evangeliepredikking. Want God wil die verkorenen uit de mensheid roepen. Nu, daarom mag ook een onbekeerde het evangelie horen. Daarom mag hem ook het evangelie worden voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Daarom mogen hem de beloften van het evangelie worden voorgehouden. Daarom mag het ook gezegd worden, bid en gij zult ontvangen. He, en zo mag hij uit het feit dat er een verkiezing is, moed grijpen. Want nu kan het ook voor hem. He, juist omdat het een verkiezing is, niet gegrond op kwaliteiten. Want als het inderdaad op grond van kwaliteiten was, dan moest een onbekeerd mens zeggen, ja, maar ik ben misschien niet goed genoeg. Of ik heb misschien niet dit of dat. Of ik moet eerst mezelf verbeteren, of ik moet eerst, misschien kan dan de Heere pas in gunst op mij neerzien. Nee, hij mag nog zo slecht en nog zo verdorven zijn, en een Manasse en een Paulus zijn en ik weet niet wat. Dan is die nog niet buitengesloten van die almachtige hand van Gods genade. En dan kan het nog zijn dat hij onder het zegel der verkiezing ligt. Dus het is bemoedigend om te weten dat er verkiezing is. Je moet niet zeggen, staat allemaal vast, ik kan bidden wat ik wil, het helpt me toch niet. Nee, juist omdat er een verkiezing, omdat het vast staat. Wie weet, staat misschien voor ons ook wel vast. He, zie er aan achter te komen. Ja. Nog meer vragen?
Het zal wel zo zijn, zoals u het zegt, dat een onbekeerde er zo mee omgaat.
Maar ik denk dat de Satan toch ook wel erg veel gebruik of even gezegd misschien misbruik maakt van het stuk van de uitverkiezing. Om een mens in de war te maken, brengen. Ja, dat zeker. De duivel zal, als het hem uitkomt en als hij er goed resultaat mee kan bereiken, ook dit stuk en zeker dit leerstuk gebruiken om een mens in de war te brengen, opstandig te maken, misschien zelfs wel wanhopig te maken. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg. De Heere zegt ook, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Je kunt niet zeggen, nou, de duivel die zal er wel gebruik van maken en dan moet je dat maar over je laten komen. Nee, dat is, de duivel komt met zoveel verzoekingen. Laat ik het maar duidelijk maken met te zeggen, hij komt met de verzoeking tot zonde. Om een bepaalde zonde te doen. Nou, die verzoeking kan heel sterk zijn en je kan in jezelf zo zwak zijn en zo weinig weerstand kunnen bieden, maar dan blijf je toch verantwoordelijk. He, tegenover de Heere, en je mag die vorst der duisternis geen gehoor geven. Zo ook met, als hij komt met een bepaald leerstuk, of dat nou de leer van de verkiezing is, of dat het is de leer van, wat anders in de schrift. De mens heeft van Gods wegen toch de roeping gekregen om tegen al die influisteringen en tegen al die listen van de vorst der duisternis te zeggen, wijk van mij. Zo is toch? Het zal wel zo zijn, zegt u. Ja, maar ja, daar moeten we van uitgaan van hoe het wel zal zijn.
Je hoort nog wel eens vaak mensen zeggen, voor mij kan het niet hoor. En dan, ik vind dat toch wel erg triest. Want dan toch wel dat de Satan daarin ook bezig is om dat die mens wijs te maken.
Ja. Maar zou dat ook niet komen? Zou dat nou niet komen dat er zoveel mensen zijn die met de leer van de verkiezing eigenlijk helemaal in het sombere of in het troosteloze en het trieste eindigen? Zou dat niet komen omdat we toch, als erop aankomt, de leer van de verkiezing verkeerd verstaan? Zou dat niet komen omdat we dan toch, in zoverre spijt het me dat ik niet alles kan zeggen, omdat je dit onderwerp dus in stukjes splitst. Ik heb er ook lang niet alles van gezegd, dat ben ik me wel bewust, maar zou het niet komen dat wij van de verkiezing toch de gedachte hebben, God verkiest en dan doet hij net als wat wij doen als we een nest jonge katten hebben. We houden er twee in leven en de rest verzuipen we.
Ja, we kunnen het eigenlijk met ons menselijk.
Nee. Nee, ja, dat zouden we wel doen. Ja, dat is wel waar. We zouden het zeker anders doen, maar we zouden het natuurlijk wel helemaal verkeerd doen. Hè? Maar kijk, hebben wij niet de gedachte toch dat het zo ongeveer is bij God? Hij neemt de een en hij neemt de ander en de rest trekt hij zich niks van aan. He? Onbewogen. Dan laten we één ding los wat ik genoemd heb en wat de schrift ons duidelijk voorstelt. Verkiezing is altijd verkiezing in Christus. He? Dat is één punt. En het tweede, en dat komt ter sprake als het over de evangelieprediking gaat in verband met de verkiezing. Het tweede wat we erbij moeten zeggen is dat God, al is hij soeverein en al verkiest hij soeverein, hij daarmee geen harde despoot is. En geen harde despoot in die zin dat hij, zonder dat het hem verder deert of verder enigszins aanraakt of dat er mensen verloren gaan. Dat kan niet, want als dat zo zou zijn, dan zouden de tranen van de Heer Jezus huichelaarstranen zijn geweest. Als hij weent over de stad, och dat gij bekend het in deze uw dag. En dan kun je zeggen, ja maar die stad, daar waren allemaal mensen die God voorbij ging in zijn eeuwige besluit. En toch zijn die tranen van Christus waarachtig. Hij weent over de stad. En als God een harde God was, die het niet kon schelen wat er met de rest van de mensheid gebeurt, dan zouden die tranen van Christus niet oprecht geweest zijn. He? Kijk, daarom, we hebben van de verkiezing in onze gedachten toch wel eens een soort karikatuur gemaakt. En dan hebben we van God een onbewogen God gemaakt, die alleen maar bezorgd is voor zijn lieve kinderen en de rest kan hem niet schelen. En zo is het niet. Blijft toch waar dat de Heere het met alle ernst zegt, ook tot degene die verloren zullen gaan. Ja, waarvan de Heere van tevoren weet dat ze zullen verloren gaan. Dan zegt hij, toch bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En dat meent God. En als je zo tegen de verkiezing aankijkt, dan zit er gelijk een venster in. He? Dan kan je zeggen, ja het is een muur. En die muur die is dicht. Nee, daar zit toch een deur, er zit toch een venster in. Dan schijnt het licht van de genade door de muur van de verkiezing heen. He? Maar als je dat venster nou niet ziet en je ziet die deur niet, ja dan bots je. He? Maar dan ligt dat niet aan de openbaring Gods, maar dan ligt dat eraan dat je er al te snel conclusies uitgetrokken hebt. En met je beperkte mensenverstand net de verkeerde conclusies getrokken hebt. En dan heeft God dubbel werk, want dan moet hij iemand nog bekeren van zijn verkeerde voorstellingen ook. Ja? Ja. Nou, dat accent, dat legt de schrift ook niet waar. Je kan natuurlijk zeggen, ja, mens is niet verkoren en daarom wordt hij niet zalig. Op zichzelf kun je daar geen spel tussen krijgen. Hè? Dat laat de Heere zien. Maar daar kun je niet dit gebruik van maken, dat je nou maar mag zeggen, nou dan, ja, dan kan ik het ook niet helpen. Nee, de Heere zal andere dingen tot ons zeggen als wij niet in zijn zoon geloofd hebben, dan zal hij zeggen, gij hebt niet gewild. En dat komt neer op wat u zegt. Hè? En ja, om onze onwil en om onze vijandschap en om ons verzet zullen we verloren gaan. En we zullen de Heere nog moeten billijken ook als we verloren gaan. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Als je het benadert vanuit de gedachte van, we hebben toch nog wel ergens recht op. Ja, dan ga ik zeggen, als het aan de een verkoren is, dan heb ik er ook recht op om er ook bij te zijn. Maar als je het benadert vanuit de gedachte, we hebben alles verzondigd. En als je verloren gaat, als iedereen verloren zou gaan, ik in kluis, dan zou dat rechtvaardig zijn. Rechtvaardig. Maar wat een wonder dat God dat nou niet doet, maar dat hij er uit die gevallen mensheid nog een aantal uithaalt. Geen recht. Maar genade. Ja. Ja, dat zeggen de Dordtse leerregels ook, dat dit gepredikt moet worden. Let wel, deze leer moet gepredikt worden. Moet duidelijk aan het volk voorgesteld worden. Ik hoop dat ik dat vanavond gedaan heb. Duidelijk voorgesteld. Maar het moet gepredikt worden tot een levendige troost voor zijn volk. Dat is het eerste object als dat je voor ogen moet hebben bij de prediking over de uitverkiezing. Aan de andere kant, Dan heb je onder de hoorders van het evangelie natuurlijk ook mensen die niet tot dat volk van de Heere behoren. Nou, die horen dat ook. Moeten die dan aan dat woord aanstoot nemen? Moeten die daar dan moedeloos door worden? Moeten die? Nee, dan hebben de leerregels daar ook wat over te zeggen. Die moeten er niet moedeloos van worden. Maar die moeten juist die genade Gods die in de uitverkiezing openbaar komt, zoeken en voor zichzelf ook begeren om die deelachtig te mogen worden. Ik geloof niet dat je zonder meer mag zeggen, onbekeerden moeten zich over de leer van de uitverkiezing niet druk maken. Dan zouden we toch een scheiding aan gaan brengen in wat de Heere geopenbaard heeft. En al de schrift is nuttig tot lering. Daar hoort ook de leer van de verkiezing bij. Ik weet wel, het kan niet voor de onbekeerden tot zo'n troost zijn als dat het voor het volk des Heren is. Het volk des Heren mag er een ander gebruik van maken dan een onbekeerde. Maar een onbekeerde moet wel terdege weten dat er een verkiezing is. Niet om er misbruik van te maken, dat hoop ik dat we goed begrepen hebben. En ik ben me bewust dat er toch ook misbruik van gemaakt wordt. En zeker kan worden. In de zin van leidelijkheid. Dat is natuurlijk Gods bedoeling niet. Maar het is juist om het ook een onbekeerd mens op het hart te binden. Er is bij God genade, dat blijkt wel, want hij heeft zondaren verkoren tot de zaligheid. En nu kan een mens nog behouden worden. In die zin moet een onbekeerde er ook werk mee krijgen, geloof ik. Maar de troost, het element van de troost, dat stem ik u toe, dat is met name voor dat volk dat de Heere heeft leren kennen. Ja.
Ja, wel mee. Om er mee in te staan,
ja.
Geloof ik dat in ieder geval zelfkennis noodzakelijk is.
Ja, ja. Ja.
Dan kan er nog twee zeden zijn. Verstandelijke zelfkennis.
Ja.
Dan kan je het nog werken.
Ja.
En geestelijke zelfkennis, dan ben je nog blij mee op.
Ja, dan buig je eronder, ja. Als een mens zelf kennis krijgt en dan inderdaad ook gaat leren dat hij bij dat gevallen geslacht van Adams kinderen behoort. En daarmee tegelijk moet erkennen, ik heb al mijn rechten op één blijk van Gods gunst verspeeld. Dan gaat hij ook erkennen dat hij het recht op de verkiezing verspeeld heeft. En als hij nou verloren moet gaan, is dat billijk. Ja, dat ben ik met u eens. Dan heb je er ook geen moeite meer mee. Tenminste geen moeite, niet diezelfde moeite meer mee. Dan sta je er niet meer tegenop. Dan buigt de mens eronder. Ja. Nou, zoals ik heb aangekondigd, hopen we een volgende keer dan met name in te gaan op een aantal vragen die de apostel Paulus zelf oproept en ook beantwoordt in het 11e hoofd, in het 9e hoofdstuk van de Romeinenbrief. In Romeinen 9. Nee, niet waar, daar lees je uitdrukkingen als, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Nou, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? En dan krijg je dat beeld van de pottenbakker en het leem. Dat zijn de dingen waar we dan met name op in willen gaan. Zullen we dan nu tenslotte nog zingen? Uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. misschien met ons willen danken.
Heren, aan het einde van deze samenkomst past het ons om nog tot u te naderen, om uw naam ootmoedig te danken voor alles wat gij ons in dit avonduur weer hebt willen schenken. Heren, uw dienaar die mocht in het midden van ons uw woord verklaren, dingen verklaren die voor het verstand zo moeilijk te begrijpen zijn, maar die alleen met een geloofsoog kunnen worden aangenomen en dan ook gaan schitteren en hun waarde krijgen voor zondaren, omdat alleen langs die weg nog een zaligheid mogelijk is. Heren, wat zijt gij onuitsprekelijk goed voor ons, dat gij ons dit alles nog schenkt, dat gij op deze wijze nog een weg ter verlossing hebt geopend, en dat gij die weg te midden van ons nog laat wijzen en ons verkondigen, opdat wij daardoor u zouden mogen leren kennen, niet alleen als een rechtvaardig God, maar ook als een barmhartig en genadig God die nog zondaren verkoren heeft ten eeuwige leven. Heere, wil zo nog velen uit ons midden toebrengen tot die scharen die eenmaal zullen zalig worden en uw naam verheerlijken, en wil daartoe ook de arbeid van deze avond in het midden van ons met uw zegen bekronen. Heere, stel uw dienaar te midden van ons tot een rijke zegen en geef dat de gemeente er de vruchten van mag wegdragen en dat gij er de eer van mag ontvangen. Want Heere, daartoe alleen hebt gij ons mensenkinderen in deze wereld gesteld, opdat wij uw naam zouden verheerlijken. Zegen dan zo alles wat op uw zegen wacht. Gedenk ons op het verdere van deze avond en breng ons in goede welstand in onze woningen en geef ons allen lust en begeerte om te zijner tijd opnieuw hier bijeen te komen en te luisteren naar de uitleg van uw woord. Dit alles vragen wij van u, Heere, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn, maar schenkt het ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen.